NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Fijn dat u luistert naar Kamerbreed. We zitten in de Centrale Bibliotheek in Den Haag aan het Spui. En als het onverhoopte druk is op het strand, dan bent u hier welkom. Het is maar een idee. De kabinetsformatie, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Het is nog net geen soap, maar als dat zo doorgaat, dan duurt het niet lang meer dat het wel een soap is. Aan tafel hier, Henk Krol van 50PLUS, wil graag meeregeren. De vraag is natuurlijk hoe en met wie. Maar even voor de duidelijkheid. Ze kunnen op u rekenen, meneer Krol.
Als wij iets kunnen doen voor de doelgroep waarvoor 50PLUS in het leven is geroepen, en een groep die toch door heel veel andere partijen niet echt heel serieus genomen is, dan wil ik heel graag wat voor die groep gaan doen, ja.
Ja, nou ja, goed, op zich is dit wel duidelijk. Iedereen wil eigenlijk wel op een of andere manier meedoen, maar de details horen we zo meteen. Maurice Limme van het CNV, hij is hier ook. Dus een belangenorganisatie, zoals we alle weten. En die heeft natuurlijk ook belang bij een vakbondsvriendelijk kabinet. Dat klopt toch, Maurice Limme?
Jazeker.
Ja, en heeft u daar hoop op of eerder vrees op als u de stand tot nu toe waarneemt?
Nee, ik ben er wel redelijk positief over. Omdat ik ook denk dat vakbondsvriendelijk, zoals u het omschrijft, is niet echt iets links of iets rechts. Maar dat is iets waar hele brede groepen in de samenleving wat aan hebben. Dus waar ook middenpartijen, maar bijvoorbeeld ook een partij als de VVD wat mij betreft, ook best gedeeltelijke mee zou moeten kunnen.
Nou, we horen zo nog meer uitleg erover. Over uw wensen en verlangens. En Hans van Balen, die is hier ook voor de VVD. Dat weten we allemaal zo langzamerhand wel. Is hij de voorpost in Brussel? Hij zit in het Europees Parlement. En hij is ook voorzitter van de Europese Liberale Partij, de ALDE. Meneer Van Balen, fijn dat u er bent.
Dank u.
Ja, de ALDE, dat is ook een partij waar de club van de president uit Frankrijk bij hoort, hè?
Ja, hij moet nog wel een keuze maken. 18 juni is de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Daarvoor gaat hij natuurlijk geen partij kiezen, want hij moet ook sociaaldemocraten, conservatieven binden. Maar hij heeft zich ook genoemd een liberaal. Er zijn contacten, dus we hopen dat na de Franse parlementsverkiezingen hij een keuze maakt en bij ons aansluit. We hebben al 7 premiers, waaronder Mark Rutte. Ja. Er zit er mogelijk één in Ierland binnenkort en in de Tsjechische Republiek. En als Frankrijk ook, dan hebben we 10 premiers, en dat is belangrijk voor de Europese Raad.
Ja, en een president dus.
Absoluut.
Ja. En er zijn ook een aantal ministers reeds benoemd in dat kabinet, ja. Macron, die u ook kent, geloof ik, hè?
Ja, Sylvie Goulard is minister van Defensie geworden. Nou, daar zat ik naast in het Europese parlement. Marielle de Sarnez, minister Europese Zaken. En François Bayrou, minister van Justitie. Dus we hebben eigenlijk direct contact. En dat is handig en belangrijk, want Frankrijk is een van de belangrijkste landen van de EU.
Ja, waarmee maar gezegd dat het ook buiten het Binnenhof interessant is.
Absoluut.
Ja. Nou ja, we gaan het met u natuurlijk ook hebben, trouwens met iedereen, over Donald Trump die Europa heeft aangedaan. De NAVO en Europa uiteraard hebben we al iets even van gehoord. Zien kunt u ons op de site van NPO Radio 1 Kamerbreed. En volg op Facebook en reageren via hashtag of @Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Ja, nou ja, zoals altijd pikken we even iets wat groot, of in ieder geval opvallend in de kranten staat. En dan valt ons oog toch op de Telegraaf, waar een groot verhaal staat over de nationale politie. Dat lijkt een permanent vervolgverhaal. Een wijkagent doet daar in de krant anoniem haar verhaal over de misdaad die ongemoeid blijft als gevolg van de bureaucratie, te weinig flexibiliteit, te weinig mensen die er zijn, mensen op de verkeerde plek. Nou ja, ga zo maar door. De burger is de klos. Hoe dan ook, simpel of ingewikkeld gezegd, Maurice Limme, u heeft ook leden bij de politie. Die nationale politie is, geloof ik, toch een grote mislukking.
Nou ja, kijk, als je kijkt naar het idee van een nationale politie, dat is op zich natuurlijk, klinkt het heel, heel goed. Ik weet nog uit mijn tijd als raadslid voor het CDA destijds in Amsterdam, dat hele idee dat je dat allemaal zo lokaal houdt en eigenlijk zo probeert om al die koninkrijkjes apart te houden, dat is natuurlijk heel goed. Alleen ja, tegelijkertijd hoor je een heleboel signalen, bijvoorbeeld over het gebrek aan rechercheurs, inderdaad, dat het te weinig op dit moment gebeurt. Het is voor ons moeilijk om te overzien waar nou precies de kneep zit. Maar dat er hier en daar dingen mis zijn, dat is wel duidelijk.
Ja, maar hoort u ook van uw leden? Ja, dit is eigenlijk een organisatie van niks. Dat valt allemaal onder één departement.
Nee, want wij hebben geen leden bij de politie, dus dat is makkelijk.
Oké, nou, ik dacht dat u dat als vakmond ook had. Dus dan is het een beetje vrij praten in dit verband. Maar toch, Hans van Balen, voor de VVD was dat altijd een heel belangrijk onderwerp. Hè? Die nationale politie, dat moet allemaal bij justitie en veiligheid, zoals dat departement moest heten in 2010, neem ik aan. Of herinner ik mij, is dat gebeurd. Er is eigenlijk geen weldenkend mens meer, geloof ik, hier in rond het Binnenhof, die zegt dat moet gewoon weer opgesplitst worden.
Nee, maar dat kan ook niet. En georganiseerde misdaad, ook alles wat met terrorisme te maken heeft, is Europees of internationaal. Dus het kan niet meer zo zijn dat de politieregio Amsterdam-Amsterdam, dat hebben we een tijd gehad, daarvoor had je natuurlijk Rijks- en gemeentepolitie, die kunnen die internationale samenwerking niet zo aan. Dus je hebt een nationale politie nodig, maar je kunt natuurlijk heel veel taken wel lokaal uitvoeren. Ja. Ook met wijkagenten. En ik denk dat dat de stap moet zijn om te zorgen dat het goed functioneert. Want de nationale politie, al die reorganisaties, de tent moest open blijven. He, dus je kon niet de politie sluiten tot alles goed georganiseerd is. Maar het kan stukken beter. En dat zal ook onderdeel van de kabinetsformatie zijn.
Ja, maar waar ik eigenlijk ook op doelde, he, die nationale politie zit samen met justitie. Het zit allemaal in één departement. En wat ik eigenlijk bedoelde los te krijgen bij u, wanneer komt nou het moment dat de VVD onomwonden zegt, nou, dat is te veel in één departement, we gaan weer die politie weghalen en bij Binnenlandse Zaken onderbrengen waar het ooit ook zat?
Ja, dat is dan vooral de organisatie, hè, van de politie.
Ja, ja.
Maar lost dat nou veel op? Dat
weet ik niet, vraag het er nu.
Ik denk dat het niet het probleem is dat het in één ministerie zit, maar dat het een enorme reorganisatie is geweest en de deur en het bedrijf moest open blijven. Ik denk dat het probleem niet zit dat het in één ministerie ondergebracht is. Want als het bij Binnenlandse Zaken komt, heeft de politie heel veel te maken met justitie die dan bij justitie zit. Dus ik zou adviseren, splits het niet op, maar ga gewoon heel goed kijken waar de problemen zitten. En dat is met name dat je op lokaal niveau de politie moet hebben die de burger helpt en ondersteunt.
Ja, Henk Krol, welk standpunt heeft u eigenlijk in deze? Want het feit is dat die nationale politie zo langzamerhand om de zoveel weken wel met toch wel slecht nieuws of ongemakkelijk nieuws in de publiciteit komt.
Ja, wij zijn inmiddels toch wel voorstander om justitie en veiligheid uit elkaar te halen. Ik denk dat er ook een duidelijke meerderheid voor is in de Kamer die dat wil. Ja, en wat betreft die nationale politie, alles wat te maken heeft met grote hervormingen, en dit was een grote hervorming, heeft natuurlijk ook te maken met heel veel kinderziektes. Je hebt dat gezien met de zorg die overgeheveld is naar de gemeente. Daar gaat om die reden, alleen al vanwege die overheveling, heel veel fout. Terwijl natuurlijk de oorspronkelijke bedoeling was om het dichter bij de burger te brengen. Al dit soort grote operaties hebben voordelen, maar ook nadelen. En soms gaan ze ook iets te snel en verwacht de burger ook te snel alleen de positieve effecten. En je moet gewoon heel eerlijk zijn, daar horen ook negatieve effecten bij.
Ja. Is dit nu niet een onderwerp, ik weet niet of het uw kinderen zijn?
Nee, mijn kinderen zijn het niet, maar dat zal bij de luisteraar bekend zijn.
Ja. Nou, de mijne ook niet, maar ze zitten er wel. Dus ik zeg het maar even voor de luisteraar, dat we niet het kind zomaar aan het lot overlaten. Maar er wordt op gelet, maar het is niet stil te krijgen. Maar dat komt waarschijnlijk vanwege dat wat hier gezegd wordt. Ja. Maar goed, even zo goed, veel nieuws altijd over die nationale politie. Is dat nou niet een onderwerp? De Kamer controleert, heeft eerst geaccordeerd dat het zo zou gaan. U zegt zelf al, het zou misschien weer ongedaan moeten worden. Die splitsing. Maar is dit nou ook niet eens iets voor een parlementair of een onderzoek, of misschien zelfs wel enquête als er zoveel mis is?
Nou, je merkt dat de burger ons ook steeds beter weet te vinden dankzij de sociale media. Er komen heel veel opmerkingen komen er binnen. Wij zijn een partij die überhaupt ervoor is om af en toe eens een keer via een referendum de burgerraad te raadplegen. Daar is niet elke politieke partij voor, maar wij zijn daar absoluut niet bang voor. Maar je moet het ook weer niet voor elk wissewasje doen. En dat is waar ik bang voor ben.
Ja, Hans van Balen.
Nou, je hebt vele mogelijkheden voor de Tweede Kamer. Een onderzoek, een hoorzitting, een enquête. In Amerika wordt dat per dag zijn er allerlei onderzoeken en enquêtes. Dus het is goed dat de Kamer daarnaar kijkt. Maar ik denk dat de problemen wel bekend zijn. Dat je niet heel veel nieuws zal zien. Je zult zien dat die organisatie, wat Henk Krol terecht zegt, het is een enorme reorganisatie geweest waarbij dingen helaas ook fout zijn gegaan. Maar je moet het proces niet stoppen. Want je bent nu halverwege of misschien verder naar een efficiëntere politie. Maar goed, het is aan de Kamer. Als de Kamer een onderzoek wil houden, moet de Kamer dat doen.
Ja, oké. Okay, nou, ik laat het wat dit nieuws uit de kranten betreft.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is 9 minuten voor 13:30. We praten met Hans van Balen. Het was de laatste die u net aan het woord hoorde. VVD-delegatieleider, want zo heet het. De nummer 1 voor de VVD. Dus in het Europees Parlement. CNV-voorzitter Maurice Lim. En Henk Krol, hij is fractievoorzitter van 50+.
Kamerbreed, de formatie. Adviezen voor een nieuw kabinet.
Ja, dit is een pretentieus geluid, hè? Adviezen voor het kabinet. Maar ja, ze zijn al zo lang bezig en er nog lang niet uit. Dus wij hebben ook wel het recht, meneer Krol, om af en toe eens een adviesje de lucht in te slingeren, toch?
Ik ben nieuwsgierig naar uw adviezen.
Nou, nee, ik ben eigenlijk eerst nieuwsgierig. Die van mij komt misschien ook al. Later deze middag. Maar eerst die van u. Want u heeft een advies gedaan.
Ja. Ik zat op Hemelvaartsdag op een terras ergens aan de Rijn. En toen dacht ik, wat kunnen we nou doen om de impasse te doorbreken? Want die was er toen toch ook al. En toen dacht ik, als je nou eens omdraait. Nu zitten vooral mannen bij elkaar die heel lang met elkaar praten en het meestal niet eens worden, in de hoop om dan uiteindelijk een regeerakkoord te schrijven. Als je nou eens omdraait, als je nou eens zou beginnen bij dat regeerakkoord en dat je aan de fractievoorzitters vraagt, schrijf nou eens op hoe in jouw ogen een werkbaar regeerakkoord eruit zou moeten zien. En dat houdt in dat je natuurlijk een aantal van je eigen punten in zo'n akkoord meeneemt. Maar je moet ook rekening houden met andere partijen. Want je probeert in Nederland toch te regeren met een meerderheid. Dus zul je ook onderwerpen van een ander moeten overnemen.
Ja, het is één van de vele adviezen. Laten we er even een paar gewoon in compilatie even achter elkaar horen.
Ik wil niet op de borst kloppen en zeggen, het ligt niet aan mij. Ik moet alleen vaststellen dat wij geen blokkades opwerpen en dat tegelijkertijd andere partijen tot nu toe dat wel gedaan hebben. Naar ons of naar dit type kabinet. En ik hoop natuurlijk dat daar vanmiddag beweging in komt.
En zolang er inhoudelijk geen beweging is bij anderen, gaan wij niet aan tafel.
De drie grootste partijen, in dit geval VVD, CDA en PVV, alle drie een informateur laat benoemen.
Ik heb nu de indruk dat heel veel gesprekken niet van de grond komen, omdat Pietje niet met Jantje wil en Klaasje niet met Theo wil. Als je het anoniem doet, dan gaat het echt over de inhoud. En ik denk dat daar de kiezer recht op heeft.
Ja, en de laatste was u, en u zit hier nu. Waar iedereen volgens mij toch wel nieuwsgierig naar is, hoe gaat zo'n gesprek eigenlijk? U staat daar voor die deur, er staan heel veel journalisten. U gaat naar binnen.
Ja.
En dan, wat gaat u de trap op?
Dan ga je de trap op, ja. Want ze zit op de eerste etage. En dan, de eerste keer heb ik gewoon verteld wat mij voor ogen stond. Nu zijn wij, denk ik, in
en
deze.
Zij zit daar alleen of zijn er ook nog ambtenaren bij aan tafel?
Daar zit één ambtenaar naast die de notities doet. En de eerste keer heb ik gewoon verteld wat wij van plan waren. Nou, dat is voor ons heel makkelijk, want wij hebben niemand uitgesloten. Al van het begin af aan niet, ook al tijdens de verkiezingstijd niet. En dan moest ik iedere keer uitleggen, ik geloof dat ik het ook bij u nog een keer heb moeten doen, dat wij echt Wilders niet uitsloten. En ja, het antwoord is heel simpel, wij sloten niemand uit, dus ook Wilders niet. Terwijl dat absoluut niet mijn eerste voorkeur zou zijn.
Nee.
En dan vertel je dat. Ik kwam er later achter dat alle andere fractievoorzitters het allemaal keurig op papier hadden gezet. Dat is voor de pers ook een stuk makkelijker. En je woorden komen dan ook exact in de krant. Dus dat heb ik heel snel geleerd. In het tweede gesprek heb ik ook keurig een brief gemaakt, zodat je die kan uitdelen aan de pers. En dan zie je ineens echt je eigen woorden terug.
Ja, maar even hoe dat dan bij mevrouw Schippers gaat. Hè? Dus dan vertel je dat verhaal. Bent u dan steeds aan het woord en zegt zij, nou, hartelijk dank, u hoort nog van mij. Of stelt zij ook vragen? Hoe gaat
ze
dat?
Wil natuurlijk heel graag kijken of je nog een stapje verder wil gaan dan je in je advies al doet. Want het is haar taak natuurlijk om te kijken of er een meerderheid te vormen is.
Ja, oké. Okay. Dus dan, of je een stapje verder wil gaan. En hoe vraagt zij dat dan? Want ze vraagt dan wat. En ze zegt dan wat voor stapje.
Ik denk dat ze bij de andere fractieleiders veel meer te vragen had dan bij mij.
Want nee, maar bij u dan bijvoorbeeld?
Nou, bij mij was het voor haar niet zo moeilijk, omdat ik heel coöperatief ben. Ik ben bereid naar iedereen te luisteren en met iedereen te werken die voor die ouderen die echt op achterstand staan ook iets wil doen. En ik zeg niet dat ik het niet met Jantje en niet met Pietje wil. Maar alle anderen roepen wel dat ze het niet met Jantje en Pietje willen. En dan probeert ze natuurlijk toch te horen van, nou ja, Jantje dan misschien niet, maar Pietje onder omstandigheden misschien toch wel. Want dat is wat ze natuurlijk hoopt.
Ja, en dan is zo'n gesprek na zo'n vraag voorbij. Hoe gaat het dan? Zegt ze dan, nou, hartelijk dank. U hoort nog van mij? Of hoe verloopt dat?
Ja, zij inventariseert alleen maar. Hè? Ze is niet zo heel erg sturend. Ze wil echt weten. Het is voor haar gewoon een legpuzzel. Wat kan ik in elkaar leggen? En dat doet ze in mijn ogen hartstikke goed. Maar je moet je wel afvragen. En dat zegt niks over haar kwaliteit. Want ik mag haar heel erg.
Ja, ja, ja.
Heel erg. Ja. Maar vroeger had je natuurlijk toch het staatshoofd.
Ja.
En die was dwingender. En die kon je veel meer met een boodschap sturen. Ik denk als die tegen je zou zeggen van, ik zou het er erg op prijs stellen, meneer Bouwman, dat u dit of dat eens gaat doen. Ja, daar zeg je niet zo makkelijk nee tegen als tegen iemand die toch bij een door mij zeer gewaardeerde politieke groepering hoort.
Ja, dat is een interessante opmerking. Het is een beetje een discussie ook, meneer Van Balen. De rol van de koning en vroeger natuurlijk de koningin bij informatie. Van ja, hoeveel anders zou dat zijn? Maar dit is natuurlijk wel een element wat Krol zegt, namelijk het gezag.
Nou, de koningin Beatrix heeft dat en daarvoor koningin Juliana natuurlijk gehad. Hè? En ook koningin Beatrix kwam toen met het idee dat Wim Kok een proevend ontwerp van een regeerakkoord zou schrijven.
In 94.
Ja, en dat was geen van de adviezen, gaf dat aan. Dus een koning of een koningin heeft meer moreel gezag, denk ik. En als die zegt, nou is het afgelopen, nu gaan jullie aan de slag, heeft dat meer consequenties. Maar er is toen anders besloten. We weten ook niet hoe koning Willem-Alexander het zou doen. En ik zeg, laten we nou maar houden aan de procedure die niet gekozen is, dat de Kamer de verantwoordelijkheid heeft. Want het zou toch wel heel raar zijn als je nu weer teruggaat naar de koning.
Ja. Ja,
en dan geef je eigenlijk als Kamer aan dat je niet kunt.
Dat je dat in je achterhoofd moet houden. Laten we heel eerlijk zijn.
Is dat een optie voor u? Want er komt van de week, we weten niet precies wanneer, maar als mevrouw Schippers een brief heeft geschreven en een samenvatting heeft gemaakt van de stand tot nu aan toe, dan komt er een debat in de Kamer. Zou u dat dan willen voorstellen? Wat u wil gaan zeggen? De koning erbij halen?
Nou, het hoeft voor mij niet per se de koning te zijn. Volgens
nou, de koningin
mij zit er
kan
hier
niet.
In, nou ja, er zit volgens mij ook nog een mevrouw hier in de buurt die heel vaak bij de kleinkinderen in Den Haag op de koffie gaat. En die heeft wel heel veel ervaring.
Het wordt wel een beetje ondankbare taak voor de koning. Eerst loopt de soep als het ware. Loopt het helemaal in de soep. En dan als het allemaal echt misgaat, dan komen we nog even bij de koning op de koffie om het op te lossen. Ik vind eigenlijk dat Van Balen gelijk heeft. We hebben het nu op deze manier afgesproken. Het is wel zo. En in die zin ga ik wel mee met 50+. Als dit nou uiteindelijk straks niet wordt opgelost, dan moet je inderdaad de volgende keer nog eens kijken of het inderdaad beter werkt. Wanneer je zo'n moreel oordeel krijgt vanuit de koning. Maar laat eerst maar even op deze manier het pad aflopen.
We hebben natuurlijk 4 jaar geleden een omgekeerd voorbeeld. Hè? Toen gingen de mensen bij elkaar zitten en was het eigenlijk in no time was het voor elkaar.
Ja.
En toen heb ik al meteen, want dat is achteraf geëvalueerd, en toen heb ik al meteen gezegd, jongens, nu nog niet evalueren. Laten we dat nou doen na een volgende kabinetsformatie. Want nu gaat het heel erg snel. Als het de volgende keer tegenvalt, dan krijg je een beter beeld of deze procedure een betere is dan die van het staatshoofd, dan de procedure die de Kamer bedacht heeft.
Ja, maar even om dat af te maken, Maurice Limmen die interrumpeerde u even. U wilde iets zeggen, er is hier iemand in de buurt die wel zo op de koffie. Wat bedoelde u nou precies? Ja,
ik denk dat met name een vrouw als Beatrix met zoveel ervaring en met zoveel kennis, dat die alle partijen wel een beetje verder door de knieën zou kunnen krijgen. Ik zou er niks op tegen hebben.
Dat het dan niet lukt, hè? Of het nou de koning is of prinses Beatrix, dan hebben die een zeepert gemaakt.
Ja.
In de oude situatie is het wel iedere keer goed gegaan, maar ik zou toch, hou je nou bij deze situatie dat de Kamer het voortouw neemt. Evaluaties zijn altijd belangrijk, maar dan vind ik het eerder belangrijk welke rol kunnen fracties spelen. Die eigenlijk niet aan tafel zitten, dus de woordvoerders. En ik vind het heel belangrijk, Kamerleden zijn geen assistenten, dus ook de Kamerleden moeten invloed kunnen uitoefenen. Dat was de vorige keer veel minder. Nou, hoe het nu is, dat weet je. de heer Kool beter dan ik. Maar het moet natuurlijk breed gedragen zijn, zo'n akkoord.
Ja, maar de koningin was ook geen informateur. Hè? De koningin stuurde de informateur en de formateur aan. Ja. En nu zit daar iemand die... En daar heb ik niks op tegen, dat weet je, ik heb niks tegen de VVD. Maar nu zit er iemand namens een politieke partij... en dat houdt in dat ik een paar collega's in de Kamer heb... die toch echt bij de VVD-informateur... aanschuiven.
Maar volgens mij wordt zij, maar meneer Kool, volgens mij wordt zij niet zo gezien, want iedereen zegt ze is onafhankelijk. Ik geloof dat ze die rol ook zo wil spelen.
En zo zie ik haar ook. En zo wil ik haar ook zien. En zo heb ik ook grote bewondering voor haar. Maar ik geef je op een briefje dat niet al mijn collega's dat zo zien. Ja, maar goed, en dat is dus een rem.
Ja, maar het is een interessant voorstel, gedachte. Ik weet niet of u het van de week in het debat ook gaat opperen. Maar de oude koningin Beatrix zou u, als dit allemaal zo blijft verlopen als nu... en men komt er niet uit, toch wel handig vinden als zij...
We moeten in ieder geval gaan nadenken of de manier die we nu bedacht hebben... of die ervoor zorgt dat het opener is. Nou, dat merken we helemaal niet. Dat dat meer sturend is. Dat dat sneller tot een resultaat leidt. Dat hebben we allemaal nog niet gezien. Dat leek er de vorige keer wel op. Maar dat was in mijn ogen het verkeerde voorbeeld.
Ja. Maurice Limmen, u bent politicus geweest. Raadslid voor het CDA in Amsterdam. Maar u bent nu vakbondsvoorzitter van het CNV. U moet onderhandelen. Dat is uw core business. Om het beste eruit te slepen. Als u naar zo'n formaat kijkt, dan gaat het ook over onderhandelen. Heeft u daar een beeld van of een oplossing voor?
Nou ja, kijk, en dat is ook even aanhakend op de discussie van zojuist. Hè. Je hebt altijd allemaal de neiging om te denken van... wacht eens even, als we nou iemand anders erbij halen... of als we nou een hogere macht, dus de koning of een voormalige koningin erbij halen... misschien dat het dan in één keer allemaal vlot getrokken kan worden. Terwijl ja, mijn ervaring is dat je uiteindelijk gewoon echt zo afhankelijk bent... van wat die politieke partijen zelf echt willen. Of ze in beweging komen, ja of nee. En ja, dan helpt er geen lieve moeder aan. Daar zal het toch echt vandaan moeten komen. Ja, ja, en dan is het natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. De zorg die wij er heel erg bij hebben, dat is, want wij geloven natuurlijk dat vakbondswerk is iets van politiek links en rechts. Maar het zou dan toch ook wel helpen als er een linkse politieke partij bij zit. Dus we hebben wel met enige zorg gezien dat GroenLinks is afgehaakt. En als we dan begrijpen dat het is vanwege het migratievraagstuk, ja, dan ben ik er wel een beetje bezorgd over. Want we hebben de SP die natuurlijk eigenlijk heel vaak al afhaakt vanuit de economische as. Dan lijkt het er nu op alsof GroenLinks toch wel op enige afstand komt te staan op het migratievraagstuk. Ja. Nou ja, en dan is dat voor de balans van een kabinet, en dat is voor ons als vakbond natuurlijk wel een zorgpunt, vind ik dat eigenlijk niet goed. En dan hou je eigenlijk alleen de Partij van de Arbeid over waar de linkerzijde wat vandaan kan komen. Ja,
dus maar even ook voor alle helderheid. U constateert iets wat op dit moment dus voorbij is. Hè? GroenLinks even niet, maar goed, misschien dat nog draait. Wat zou uw voorkeursformatie uitkomst zijn?
Nou ja, kijk, wij zijn niet echt van per se voorkeur A of B, maar ik zou het op zich heel goed vinden als er een linkse partij aansluit. En GroenLinks is wat dat betreft natuurlijk gegeven de verkiezingsuitslag toch wel de eerste waar je naar kijkt. Dat is een enorme winst. Dus ik zou het heel goed vinden als die in eerste instantie weer aan tafel zouden zitten. En ja, ik vind, er wordt nu ook gekeken naar de Partij van de Arbeid. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd wel wat vroeg als je ziet hoe die toch op hun donder hebben gekregen de laatste keer. Ja,
maar u kent Lodewijk Asscher goed, hè? Ik heb mij laten vertellen dat u ooit op zijn bruiloft geloof ik ook nog getuige bent geweest. Klopt dat?
Dat klopt.
Ja, dus u kent hem goed, want anders doe je dat niet.
Nee, dat is niet dat je daar dan toevallig een keer komt aangewijd.
Nee, niemand van ons is gebeld, behalve u. Dus dat u heeft een diepere band. Dus u kan misschien ook een beetje in zijn hoofd kijken. Praat u wel eens met hem hierover?
Tuurlijk praat je er wel eens over.
En wat zegt hij dan?
Ja, maar wat hij daarover wil zeggen, dat moet hij zelf maar aan deze tafel zeggen.
Ja, nee, maar snap
dat
wat ik bedoel.
Dat vind ik makkelijk zat.
Ziet u het voorstelbaar dat de Partij van de Arbeid onder leiding van Lodewijk Asscher... dat die opeens toch weer daar in die Kamer aanschuift om het land mede aan de regering te helpen?
Nou, dat zou je hem zelf moeten vragen. Maar als je het mij vraagt, dan vind ik dat toch eerst echt wel andere partijen ook de linkerzijde aan bod zouden zijn.
Ja. Nou, Hans van Balen, u kijkt...
Ja, ik kijk wat vreemd, want negen zetels zijn gewoon negen behaalde zetels.
Zijn toch zetels.
En ik heb er niet met Lodewijk Asscher over gesproken.
Nee,
maar je moet even kijken.
Geweest.
Nee, maar je moet even kijken. Gesteld dat de oppositie wordt aangevoerd door GroenLinks. Dan heb je ook nog de SP daarnaast, linkse partijen. Het zou best eens kunnen zijn dat de Partij van de Arbeid helemaal niet, zoals ze dat bij het CDA noemen, gaat herbronnen dan. Maar misschien wat wegvalt. En dan is het misschien interessant om toch in de regering te gaan. En te proberen daar profiel te krijgen. Dus ik sluit het niet uit. Het is gewoon een gevoel. Het is niet gebaseerd op kennis. Maar ik sluit niet uit dat de Partij van de Arbeid op een gegeven moment toch bereid is aan te schrijven.
Ja, wat bedoelt u nou? Hè, want u zegt dat zo. Pleit u er ook een beetje voor?
Ja, maar ik vind uit Brussel moet je niet gaan zitten pleiten.
Nee, als we allemaal zo gaan praten, wordt het niet.
Ik vind dat het verstandig is als je een meerderheidskabinet kan vormen. Nou, dan is de optie ChristenUnie is wel heel hard door D66 weggezet.
Ja, maar gaat gewoon niet door.
De SP heeft gezegd, wij gaan niet met de VVD in.
Dat is ook duidelijk.
Dus dan hou je over. Je hebt ook andere partijen, zoals die van de heer Krol. Maar dan heb je met de 9 zetels van de Partij van de Arbeid een redelijk stevige meerderheid. Dus ik denk dat je dat gaat onderzoeken. Ik zou dat verstandig vinden. En als dat niet lukt, want dat is mogelijk dat ook niet gaat lukken, kijk dan naar landen als Denemarken. Dat wordt goed bestuurd.
Nemen we die regering voor hier erbij?
Hebben een regering bestaan uit liberalen en christendemocraten. En hebben in een constant gesprek met het parlement
een minderheidskabinet.
Dus sluit dat niet uit. Ik geloof dat het ook niet wordt uitgesloten.
Nee, maar goed, het is wel duidelijk om wat u zegt. Hè, van in de fase van nu zou u zeggen, nou, ga eens even met de Partij van de Arbeid als VVD en D66 en CDA praten.
Zeker, maar dan moet de Partij van de Arbeid willen natuurlijk.
Ja, dat hou je toch, ja.
Nou ja, ik zou wel een meerderheidskabinet willen. Waarom? Omdat ik bijvoorbeeld voor wat betreft de arbeidsmarkt, daar moet echt wel hervormd worden. Daar moeten echt dingen gebeuren. En voor een minderheidskabinet is dat gewoon echt een stuk lastiger. We hebben het over de situatie met betrekking tot ZZP'ers. We hebben het over steeds meer flex. Die ontwikkelingen die met name ook de middengroepen raken. Als je dat echt wilt hervormen, dan heb je wel een kabinet nodig met slagkracht. Ja. Dus wij zitten echt wel te wachten op een meerderheidskabinet.
Ja, dat is duidelijk. Nou, over die ZZP'ers en die sociaal-economische onderwerpen, daar komen we zo over te spreken. Toch nog even de formatie afronden. Meneer Krol, wat is nou de wat zou u wensen? Want u heeft samen met bijvoorbeeld Partij voor de Dieren bent u ook. Ik heb het in opgeteld nog even. Dat zijn ook 9 zetels. Dat zijn er net zoveel als de Partij van de Arbeid. Dus ja, u beide zou ook gevraagd kunnen worden.
Het zou zeggen voor het land zijn, ja. Dat ben ik heel met u eens.
Welke plek heeft u eigenlijk voor uzelf bedacht?
Ik zou het liefst in de Kamer willen blijven. Ik denk dat wij uitstekende mensen hebben die ook jarenlang ervaring hebben in eerdere kabinetten. Denk aan Martin van Rooyen. Ja. Dat zou, denk ik, uitstekende bewindslieden kunnen zijn. Maar een paar dingen die ik even heel vlug kwijt wil. Ik denk dat Jesse Klaver zich verkijkt op zijn eigen partij. Ja. Vroeger had hij natuurlijk te maken met een veel kleinere partij die met name in dat migratiestandpunt erg gehard waren. Nu heeft hij een veel bredere achterban. Vooral jonge mensen die hopen dat er nu eens wat jonge mensen in die politiek aan de slag gaan.
Dus die moet gewoon terug aan tafel?
Die moet echt terug aan tafel. De Partij van de Arbeid moet nog eens heel goed kijken naar zijn beloftes en de SP ook. Als die twee samen zouden gaan werken in een kabinet, wat is er dan op tegen om wel met de VVD samen te werken? En bovendien, ja, ook voor de Partij van de Arbeid geldt dat ze enkele uitstekende bewindslieden hebben geleverd in het huidige kabinet. En het zou echt helemaal niet verkeerd voor het land zijn als die mensen hun werk verder zouden kunnen afmaken.
Ja, nou, dat is duidelijk. Dus die moeten eigenlijk dan gewoon blijven. Nou, Hans van Balen, dat is eigenlijk ook een beetje via een omweg. Anders gezegd, toch hetzelfde wat u hoopt misschien.
Nou, het verschil is dat ik zeg, met overigens ook het CNV, het heet een voorkeur om een meerderheidskabinet te hebben, omdat je inderdaad afspraken kunt maken, et cetera. Anders moet je voor elke wet en voor elke maatregel naar beide kamers terug. Het kan alleen wel. Hè. Dus ik denk, ook even met de Schippers even zetten, als we er niet verder uitkomen, ja, dan is een minderheidsoptie de enige.
Eén zinnetje nog over dat minderheidskabinet. Een minderheidskabinet zou voor ons natuurlijk fantastisch zijn, want dan moeten ze veel vaker bij ons langskomen om toestemming te vragen en kun je dus ook een tegenprestatie eisen. Maar omgekeerd, als je ziet hoeveel debatten er nu worden aangevraagd en die worden dan meestal door de coalitie tegengehouden, straks krijgen we een diarree aan debatten over kleine onderwerpen. En volgens mij staat de politiek
niet meer. Maar dat ligt wel aan de Kamer zelf. Hè? De Kamer,
zeker.
U zelf en uw collega's kunnen daar wel verandering in. Ja,
ik wil daar graag aan meewerken, maar er zijn collega's die daar wat minder makkelijk mee omgaan.
Ik concludeer in elk geval GroenLinks terug aan tafel. Partij van de Arbeid vindt Hans van Balen is toch een serieuze optie om een kabinet te vormen met D66, VVD en CDA. En Maurice Limmen pleit hoe dan ook voor een meerderheidskabinet met een linkse partij daarin. En suggereerde in ieder geval ook dat GroenLinks weer een plek moet hebben.
Dit is Kamerbreed van AVRO Tros.
U heeft ze al ruim gehoord. Henk Krol, de fractievoorzitter van 50PLUS. En Maurice Limmen, voorzitter van het CNV. En Hans van Balen, de nummer 1 voor de VVD uit het Europese parlement, zit hier aan tafel. We gaan even naar die sociaal-economisch onderwerp. Want dat is natuurlijk wel iets wat elke dag, meneer Limmen, min of meer wel doorlopend nieuws is. Er ligt een sociaal akkoord. Er zitten daar elementen in die niet helemaal uit de verf zijn gekomen. En één groot probleem is die positie van flex en ZZP'ers. U heeft ook een brief aan de informateur gestuurd met allerlei wensen en verlangens. Wat is het meest belangrijke wat heel snel geregeld moet worden?
Wat eigenlijk het meest belangrijk is, dat is dat we ervoor zorgen dat die trend die je nu ziet, dat het steeds meer flex wordt, steeds meer gedwongen ZZP, dat we die trend keren. Want dat haalt eigenlijk het fundament van de arbeidsmarkt haalt het weg. Je ziet steeds meer middengroepen die erdoor volledig onderuit gaan. Dan hebben we dus niet over een procentje meer of minder als het gaat om een CAO-verhoging, ja of nee. Maar mensen die gewoon echt een armoedeval meemaken. Nou, dat leidt tot een instabiliteit in onze samenleving. Mensen zijn ongelooflijk bang om hun baan te verliezen. En dat leidt er ook weer toe dat mensen allemaal stil blijven zitten. En dat is niet goed, want het is ook goed als mensen af en toe van de ene baan naar de andere baan gaan. Maar ja, je zou zo langzamerhand wel gek zijn. Omdat je namelijk, als je nu goed zit, moet je nog maar weer afvragen hoe je in een nieuwe baan terechtkomt en of je weer diezelfde waarborgen krijgt. Dus kortom, de angst regeert nog steeds. En dat is dus eigenlijk een tegenstelling. Hè. Het is nu lekker weer buiten. Het is ook lekker weer in termen van de economie. Dus de groei gaat aan. Maar als wij met mensen praten, dan denken ze toch van, wacht eens even, wel uitkijken en als het maar goed blijft gaan. Nou, dat is volgens mij eigenlijk heel slecht voor het land.
Ja, maar bijvoorbeeld de Europese Commissie zelfs, meneer Van Balen, die waarschuwt, hè, dat in Nederland zoveel flex is en zoveel mensen noodgedwongen voor een deel ZZP'er zijn, dat die verzorging staat. Want die mensen die betalen niet mee aan die premies op die manier. Die hebben ook geen zekerheid qua pensioen, meneer Krol. Dat schaadt de verzorgingsstaat. Is dat zo of wordt er overdreven uit Brussel?
Marianne Thijssen is de eurocommissaris voor sociale zaken, zeg maar.
Ja, en Christendemocraat.
Die, ja, Christendemocraat. En die komt eigenlijk met de oplossing of voor iedereen één regeling, hè, dat zegt ze. Of mensen moeten het zelf regelen, maar dan krijg je eigenlijk een fiscale tik op je handen. Dan misken je dat hoe langer hoe meer mensen zelf beslissen hoe ze willen werken, op welke wijze, hoe ze zich verzekerd willen hebben. Mensen kunnen heel veel tegenwoordig zelf beslissen. Dus ik denk dat je het idee van ZZP, of in ieder geval mensen die zelf voor hun brood, voor hun werk verantwoordelijk zijn, dat is de nieuwe tijd. Dat is ook de tijd van de digitalisering, dat hoort erbij. Ik ben tegen schijnconstructies, maar laat mensen veel meer zelf beslissen.
Ja, maar Maurice Limmen, die kijkt het op een manier. Kijkt u?
Ik kijk dan verontwaardigd. En dat ben ik ook. Niet zozeer in de richting van Balen. Maar waar het mij om gaat is. Nee, maar waar het mij wel om gaat is. We hebben een arbeidsmarkt gecreëerd in Nederland waarin we concurreren op het risico van arbeidsongeschiktheid. Dat vind ik gewoon niet deugen. Ik vind het echt niet deugen. Ga naar een bouwplaats. En je ziet daar in het weekend of 's avonds zie je de mensen staan. Zonder helm op, zonder beschermende kleren. Als ze omlaag vallen, zijn ze volledig rit uit de voet. Dat is een concurrentie die we in het systeem niet moeten willen. En ik vind het gewoon niet passen bij een beschaafd land. Hetzelfde geldt als het gaat om fatsoenlijke pensioenopbouw. Hetzelfde geldt wat überhaupt de regeling als mensen geen baan meer hebben. We hebben in Nederland in de afgelopen 10 jaar een ongelofelijke stijging gekregen in het zelfstandig ondernemerschap. Dat is misschien voor een gedeelte mensen die zelf zelfstandig ondernemer worden. Maar u maakt mij niet wijs dat wij in 10 jaar in Nederland sterker dan alle landen om ons heen in één keer zo het zelfstandig ondernemerschap hebben omzeild of hebben omarmd. Nee, het tegenovergestelde is het geval. Een heleboel mensen hebben geen keus en belanden binnen de kortste keer in de miserie.
Waarmee u, Maurice Limmen, vreest als de VVD en D66 het hoogste woord kunnen spreken in het nieuwe kabinet, dat u weinig kunt halen daar.
Nou ja, we hebben de afgelopen jaren ook met de VVD een sociaal akkoord gesloten waarin we bijvoorbeeld voor wat betreft ontslagrecht tot goede afspraken zijn gekomen. Dus je weet het maar nooit. Maar ja, het is duidelijk dat het VVD-programma op dat punt gewoon heel ver afstaat van het CNV.
Ja, maar wees nou eens eerlijk. Als mensen geen helm dragen op de bouwplaats, is dat tegen de wettelijke afspraken. Dus er moet op worden toegezien, wacht even, dat iedereen dezelfde veiligheidsmaatregelen neemt. Dat kun je regelen.
Dat is niet tegen regelen. Ja, maar dat is niet tegen de wet. Dat is nou juist het probleem. De arbo-regels gelden niet voor individueel werkende ZZP's in Nederland. Nee. Dus wij stimuleren dat mensen dat soort risico's nemen.
Nou, dan kun je zeggen, op die werkplaats moet iedereen een helm dragen. Dat is allemaal te regelen. Maar schijnconstructies, vaak is het zo dat het lijkt dat zelfstandigen werken, maar ze werken eigenlijk georganiseerd. Dat is een schijnconstructie, die moet je tegengaan. Daar ben ik allemaal voor. Maar geef mensen wel de mogelijkheid om meer flexibel te bepalen hoe ze willen werken en onder welke condities.
Nee, maar dat is iets anders, hè? Kijk, de vraag van hoe wil je werken, wanneer wil je werken, wat is de verhouding tussen werk en privé, op welke locatie werk je, dat is natuurlijk iets heel anders. Daar ben ik het helemaal met u eens. Maar waar het hier om gaat, dat is dat we een nieuwe vorm hebben geïntroduceerd, de ZZP, en goedkopere vorm van flex, die zijn gewoon een verdienmodel. Dus dat is voor werkgevers, nog helemaal los van waar ze hun brood ook mee verdienen, een stuk goedkoper dan het normale dienstverband. Ja. Terwijl, wat wil de gemiddelde mensen in Nederland, ook de VVD kiezen in de grote meerderheid, denk ik altijd, die willen gewoon op een fatsoenlijke manier in dienst. En wat moeten we dus doen? We moeten ervoor zorgen dat die goedkope flex en die ZZP geen verdienmodel is voor werkgevers. We moeten mensen gewoon op fatsoenlijke manier weer gaan beschermen. Kunnen we zelf regelen in Nederland? Hebben we niemand voor nodig? Overigens, dat vind ik er ook nog van. Daar hebben we eigenlijk Europa wat mij betreft ook niet voor. Ja.
Henk Krol, uw belang is in eerste instantie toch mensen die klaar met werk zijn. Hè? In eerste instantie. Maar vindt u ook dat die verzorgingsstaat echt zo langzamerhand te wankelen staat, zoals de Europese Commissie suggereert?
Ja, en je hebt te veel verschillende soorten ZZP'ers. Je hebt mensen die echt uit volle overtuiging ondernemer willen zijn. Nou, dat juich ik toe. Maar je hebt ook mensen die daarin gedwongen worden. Dat is fout. Dat is de VVD overigens met mij eens. Maar je hebt ook een hele groep die gewoon niet anders kunnen. Als je boven de 45 bent en je komt zonder werk te zitten, dan heb je op een gegeven moment helemaal geen keuze meer. Dan kom je uiteindelijk in zo'n ZZP-contractje terecht. En dan betekent ZZP eigenlijk zonder poen. En dat vind ik heel erg triest.
En dan is dus de vraag, precies voor die categorie, en daar denk ik ook veel aan, hè, dus de mensen boven de 45 die een keer hun baan kwijtraken, en ZZP worden, ja, dan kom je altijd op de vraag, en dat zeg ik ook een beetje in de richting van de heer Van Balen, is dat nou een schijnzelfstandig of is het een echte zelfstandige? Als je die mensen vraagt, ben je blij dat je aan het werk bent? Natuurlijk zeggen ze ja. Natuurlijk. En dat is ook goed, want werk is belangrijk voor mensen. Maar die mensen zijn tegelijkertijd, lopen ze risico's die ze helemaal niet zouden willen lopen. En dat is het grote probleem.
Maar vandaag de dag loop je meer risico's. Kijk nu even naar het kleinbedrijf, de winkeliers. Met de regelingen die er nu zijn, is het bijna onmogelijk, als het slecht met je zaak gaat, om van mensen af te komen. Want je bent nog lang gebonden. Dat is die nieuwe wet. Dus je moet je afvragen of dat functioneert voor gewone winkeliers. Nee dus. Dus kijk waar je flexibiliteit kan invoeren en tegen schijnconstructies. Ik ben tegen het laatste volledig.
Ja, tot slot even heel kort. Maurice Limmen, vindt hij dat binnen dat regeerakkoord ook de suggestie moet samen met de werkgevers ook al hebben gedaan, dat er gewoon een nieuw vervolg op dat sociaal akkoord moet komen?
Ja, ik zou dat heel goed vinden. Vooral ook omdat als je kijkt naar hoe groot die problemen zijn waar we het nu over hebben, denk ik dat de polder het niet alleen kan, de politiek kan het ook niet alleen. Dus we zullen het met elkaar moeten oplossen.
Ja, en vakbondsleden willen altijd weten. En hoe staat het met die loonsverhogingen die zelfs de president van de Nederlandse Bank heeft voorgesteld? Hoe staat het daarmee? Wat gaan we eisen en wat gaan we krijgen?
Nou ja, wij zijn als CNV, wij stellen altijd onze loonsverhogingen per sector. Maar ik wil er wel nog een ander ding bij optellen. En dat is dat als het gaat om de topbeloning, hè, dus de beloning aan de top, voor zover daar gegraaid wordt, moeten mensen wel altijd zich heel goed realiseren dat dat wel degelijk schade heeft. En wat voor schade heeft dat? Wij hebben in Nederland een model dat we proberen om af en toe met elkaar pijn te verdelen. Als dan het beeld bestaat dat in de top nog steeds ontzettend wordt gegraaid, en dat gebeurt op sommige plekken wel degelijk, dan schaadt dat enorm de cohesie en ook onze manier om in de toekomst met elkaar te reageren op verandering.
Ja, en maar ik vroeg even namens de luisteraars, vooral de werkenden, hoe zit het met
Dat is bij ons altijd per sector zeer verschillend. Wij kijken altijd heel goed naar een bedrijf, maar het mogen wel duidelijk zijn, nu de economie zo goed gaat, dat we wel zo langzamerhand ook ons gedeelte van de centen.
En noemen ze een getal gewoon voor de aardigheid.
Ja, dat hangt er heel sterk vanaf. In de ene sector kan het 2% zijn, de andere sector kan het 4% zijn. Dat is zelfs
goed. Dat valt
we gaan ook maar denken aan de gepensioneerden.
Ja, en de gepensioneerden, wat moeten de pensioneren?
Nou, er ligt nu een heel mooi voorstel waarin wij zeggen, zorg dat er een bodem komt op die rekenrente. Dat is helemaal niet nadelig voor toekomstige generaties. Integendeel zou ik willen zeggen. En dan hoeft er niet gekort te worden. En dat zou voor een heleboel mensen een geruststelling zijn. En ook goed voor de economie. En ook goed voor toekomstige generaties.
Oké, nou, dat zijn ook nog een paar adviezen zo aan marge.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, de laatste 7,5 minuut gaan we toch nog even praten over de buitenwereld, het buitenhof, Hans van Balen. Het is toch een bijzondere week geweest. De NAVO-top in Brussel met Trump. Ik heb hem gezien, ik was daarbij. Wel op enige afstand, moet ik eerlijk hetzelfde zeggen. Maar toch, ik zag hem. En toch is het beeld dat dat een hele gare man is. Die vrij grof gebekt is en eigenlijk aan ons strikt genomen helemaal geen boodschap heeft. Is dat een samenvatting die klopt of is het ongenuanceerd?
Nee, ik denk dat Trump is iemand die denkt dat hij alles kan maken. Bij die familiefoto bij de NAVO zet je natuurlijk niet iemand. Dat was de president of de premier van Montenegro. Die zet je natuurlijk niet boing aan de kant. Dan vraag je, mag ik er even langs? En er zijn allemaal ambtenaren die zeggen, u moet hier gaan staan. Dus dat is raar. Het viel mij op, ik had het voorrecht de liberale premiers en ministers voor te zitten die die top hebben bijgewoond. En dan zie je dat iedereen zegt, wij zouden graag gewoon afspraken maken. En iedereen is bereid meer aan defensie te doen. Maar dan zeggen ook sommigen, wij zetten onze troepen in. Anderen niet, dus daar moet je ook naar kijken. En Trump komt bang met zijn verhaal. Ik ben voor meer geld van defensie. Maar waarop hij het allemaal doet, je vraagt je af, leeft hij zijn briefings? Want voor iedere bijeenkomst wordt een briefing gemaakt. U gaat die man of vrouw ontmoeten, dat is het belangrijkste punt. Je hebt het idee dat hij dat in ieder geval niet leest of snel vergeten is. En we spreken wel over misschien wel het belangrijkste land ter wereld. Dus ja. Die hebben een president op leme voeten. En ik had gehoopt dat hij eenmaal in het ambt bij zou draaien, maar dat lijkt er niet op. Maar we zullen het ermee moeten doen, hè? Ja. Want hij vertrekt niet, in ieder geval niet omdat wij dat zouden willen.
Nee, maar goed, even zo goed zei hij wel, inderdaad. Bij een toespraakje buiten voor dat nieuwe gebouw, dat hij het eigenlijk ongepast vindt dat er zoveel landen zijn die lid zijn van de NAVO die gewoon hun contributie niet volledig betalen, die 2% van het bruto nationaal product.
Daar heeft hij gelijk in. Daar heeft hij gewoon gelijk in, want Griekenland betaalt, geloof ik, meer dan 7%, maar die doen daar eigenlijk niks mee.
Nou,
dus
dat kan me wel voorstellen. Die hebben helemaal geen geld.
Ja, gek genoeg blijken ze dat wel te hebben voor het aankopen van ander materieel. Maar dat is een andere zaak. Eigenlijk doet de Verenigde Staten betalen het meeste in de NAVO. En dat is onverstandig. Wij moeten meer doen. En dat zal ook onderdeel zijn van de kabinetsformatie. Hoe ga je zorgen dat ook de Nederlandse krijgsmacht weer echt mee kan doen? En ik vind het onaanvaardbaar dat we dat niet doen. Dus we moeten een stap zetten. En daar heeft Trump gelijk in.
Maurice Lemmer?
Nou ja, wat de gedachte die mij bekrijpt als ik kijk naar zo'n man als Trump en je ziet hoe betrekkelijk onbehouwen hij toch dan opereert en eigenlijk alle dingen die hij doet die ons allemaal enorm tegen de haren instrijken qua manier waarop, hè, dan denk ik dat het is toch wel heel opvallend dat toch heel veel mensen in Amerika zo'n man steunen, hè, en daarachter blijven staan, zelfs tot op dit moment.
Dat is.
Nou ja, kijk, ik zie het zo dat een heleboel mensen in die landen toch ook heel erg bang zijn van de globalisering, bang zijn voor hun banen, bang zijn voor hun zekerheid. Ook daar zie je de middengroepen enorm onder druk. En dan denk ik ook wel vaak aan ons. En dan denk ik aan de toekomst van Europa. En dan denk ik van ja, dat gebeurt er wel als je op een gegeven moment steeds verder wat dat betreft van huis raakt. Dus dat is ook wel iets waar we denk ik met z'n allen ook wel wat van kunnen leren. Van laten we nou voorkomen dat we in diezelfde situatie terechtkomen. Ja.
Henk Krol, u komt op voor het belang van gepensioneerden, maar u heeft een breed programma. En als u in een kabinet als partij zou zitten, moet u alles met elkaar afspreken en ondertekenen. Als je over de defensie praat, dan wordt toch bepleit 2% van het bruto nationaal product. Waar staat uw partij op dit moment in deze discussie?
Wij zijn zeker voor de veiligheid en alles wat we hier hebben opgebouwd kunnen we alleen maar behouden als die veiligheid ook gegarandeerd is. Dus voor mij zal het niet ook acuut nu naar 2% moeten, maar dat we in stapjes die kant op gaan, dat is voor mij wel een zekerheid. En ja, als we het hebben over Trump, die man praat natuurlijk wel de taal van de huiskamer. En dat vergeten we wel eens. De Eerste Kamer is belangrijk, die Tweede Kamer is belangrijk. Maar het gaat uiteindelijk om de huiskamer. En veel politici zijn dat vergeten. Maar de manier waarop hij nu regeert, dan denk ik wel eens, daar ben ik niet gelukkig mee. Hij praat als een meloot. Hij reageert als een maloot. En ik ben bang dat het ook eigenlijk wel een maloot is.
Nou, dat is een kort en bondig toch wel...
We gaan het doorgeven.
140 Nicole. Tekens te twitteren. Tot slot, Hans van Balen. Er is ook bij die NAVO een afspraak gemaakt deze week... om het terrorisme te bestrijden. Maar niet precies hoe. Is dat voor u duidelijk, die afspraak?
Heel veel NAVO-landen zijn betrokken in de strijd tegen terrorisme. Eigenlijk elk NAVO-land. Dus dit
maar niet
is,
als NAVO.
Nee, en dat is het symbolische verhaal. NAVO zal nu ook als NAVO betrokken zijn. Ik denk dat het verschil niet groot is. Maar soms is symboliek ook belangrijk. Hè. Het is toch, NAVO is alle voor één. Maar de strijd tegen terrorisme is wel vitaal. En dan moet je meer Europees, meer internationaal samenwerken. We hebben het net gehad over de politie. Hè, dus niet alleen die lokale focus, maar ook daarboven. Voorts over Trump nogmaals. Hij zit er. We zullen dus zaken met hem moeten doen.
Ja. Ja, oké. Nou, u zegt overigens wel allemaal zaken die betreffen... wat wij dan heel erg simplificeren, meer Brussel... wat dit soort onderwerpen betreft.
Ik ben niet voor meer Brussel, maar nee, Brussel moet wel betrokken zijn bij zaken. Ja. Wanneer de lidstaten zeggen, zo gaan we het doen.
Ja. Bent u overigens voor een staatssecretaris of een minister voor Europese Zaken... in deze hectische tijd Europa betreffende?
Laten we zo zeggen, ik ben voorzitter van de Europese Liberale Partij.
Ja, dat weet je wel, dat kan in het begin gezegd.
Ja, nee, dus laat mij daarop concentreren.
Nee, maar ik wou niet vragen of u dat wilde. Want dat dacht u, dat zie ik aan uw blik. Het gaat erom, bent u daarvoor dat er een minister voor Europese Zaken komt... of een staatssecretaris in een nieuw kabinet?
Dat lijkt mij verstandig, want je hebt gezien... dat een minister van Buitenlandse Zaken heeft zoveel te doen... dat hij vaak aan Brussel niet toekomt. En je moet niet hebben dat zeer competente hoge ambtenaren... de minister moeten vervangen. Dus dat lijkt me een goede zaak.
Een minister eigenlijk dan toch, of staatssecretaris.
Staatssecretaris. Die mag zich dan weer in Brussel... minister noemen, maar dat maakt niet uit.
Nee. Oké. We zijn er, zoals dat heet met de cliché, doorheen. Toch nog even, gaat die formatie echt lang duren? Doe eens een gokje, Krol.
Als iedereen zo geharnast door blijft gaan, dan gaat die heel lang duren. Maar als men mijn voorstel zou doen, kan het in een paar weken tijd opgelost zijn.
Oké, nou, misschien moet u dan maar informateur worden. Ja. Maurice Limmen?
Nou ja, ik hoop in ieder geval dat het snel gaat. En wat mij betreft moeten de linkse partijen aan boord. En overigens, GroenLinks heeft, als je kijkt naar die lijst in de top... ook een heleboel mensen met brede bestuurlijke ervaring. Dus ik zou zeggen, jongens, aan tafel.
Ja, oké. Hans van Balen, laatste woord hierover.
Er moet een goed kabinet komen. Als het sneller kan, sneller. Maar als het wat langer duurt, langer. Want het gaat vooral dat het een club is die 4 jaar goed kan regeren.
Ja, oké. Nou, ik weet niet of we daar wat mee kunnen. Maar één ding staat vast. Volgende week praten we er vast weer over. In Kamerbreed. Dag.
NPO Radio 1.
We hebben gedurende meer dan 3 uur samen gesproken. En moeten vaststellen dat dat niet kan leiden tot echte onderhandelingen.
Het is jammer dat je uiteindelijk deze conclusie moet trekken.
Deze formatie draait om een motorblok.
Motorblok raakt oververhit.
Dit motorblok van 3 partijen is geen optie om een nieuw kabinet te formeren.
Er moet een gesprek komen om die ruis weg te nemen.
Dat willen al die partijen niet.
Haal er desnoods mensen bij.
Toen kwam dan toch het bericht, we gaan niet op de uitnodiging in.
De ontstaande situatie noopt tot het nadenken over... jongens, dit land moet ook geregeerd worden.
Luister NPO Radio 1 voor het nieuws van alle kanten.
Opvallend. Nu in de Fundatie Zwolle. Bob Dylan, Jeroen Krabbe, Friso ten Holt, Michiel Borstlap en de Zomerexpo. Kijk op museumdefundatie.nl.
Hij is er.
Bezoek na Zwolle ook kasteel Het Nijenhuis met Beeldentuin. Museumdefundatie.nl.
5 jaar lang werkten we eraan. En nu is hij er. De vernieuwde Shell V-Power. Onze beste brandstof ooit. Gemaakt om ook uw auto beter te laten presteren. Want met onze beste brandstof haalt u het beste uit uw auto. Probeer nu de vernieuwde Shell V-Power. Go well.
Bij Incentro willen we graag wat bekender worden. Vandaar dat we de Chinese overheid hebben gevraagd om nog meer eilanden op te spuiten in de Zuid-Chinese Zee. Maar nu in de vorm van het Incentro-logo. Ja, daar kan China dan €5.000 mee winnen. We hebben alleen nog geen antwoord. Maar dat zouden we bij Incentro wel heel tof vinden. Incentro, een IT-bedrijf.
Heeft echt alles een prijs? Stel, je hebt een meevaller.
en je wilt een flink stuk van je hypotheek aflossen. Dan kan dit meestal maar tot 10% of 20%. En daarna gaat het je extra geld kosten. Doen we niet aan bij Florius. Niks straflossen, gewoon aflossen. Maar wel uit eigen middelen. Zoveel je wilt, zo vaak je wilt. Zonder prijskaartje. Florius. Hypotheken die meebewegen.
Op dit moment kunt u naast NPO Radio 1... ongeveer 25.000 radiostations online beluisteren. Bijvoorbeeld Radio Fiji.
Radio Fiji, dan doe je in de volgende.
Haal het beste uit het internet met Access for All. De provider met het laagste storingspercentage. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet.